Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Welkom bij het uur. Trauma. Het woord wordt te pas en te onpas gebruikt. Er lijkt wel een soort trauma-inflatie aan de gang. Mijn gast die ziet mensen met reële trauma's in haar praktijk. Oorlogsgebieden, vluchtelingen, slachtoffers van verkrachting. Wat is trauma eigenlijk? Hoe werkt het? En hoe kan iets zich tegen je keren dat ooit een goed beschermingsmechanisme was? We gaan het hebben over het belang van de ander, van de omgeving. Over de reacties die een mens maken. Over het sturen van je eigen aannames. En ja, over de zin van het leven. Het leven zit vol leed, maar, zo heeft ze geleerd, er is altijd perspectief. Elisa, welkom. Dank je wel dat je wilde komen. Wat leuk dat je er bent.
Het leuk dat ik hier mag zijn.
We gaan het hebben een heel uur over trauma. Dat belooft wat natuurlijk. Klinkt al meteen niet zo vrolijk. Dus dat is eigenlijk wel gek dat woord trauma ineens op zoveel plekken opduikt. Omdat ik wist dat jij ging komen. En omdat ik wist dat we het hierover gingen hebben. Ben ik als het ware gaan turven hoe vaak ik het woord trauma hoorde langskomen. In kranten, in stukken, op de radio, op allerlei plekken. En dat is ontzettend veel.
Ja, dat is eigenlijk wel bijzonder. Hè? Want ik weet nog dat toen ik studeerde. En ik zei van, ik ben geïnteresseerd in trauma. En toen keken mensen me echt gek aan. En zeiden van, waarom ga je dat doen? Terwijl nu het overal te horen is. En mensen zeggen van, wat interessant. Hè? En ik wil ermee werken. Nou, op allerlei manieren komt het ook in de krant op je af, bijvoorbeeld.
Het is ineens afgestoft, het onderwerp trauma. Hoe kan dat eigenlijk, dat zo'n onderwerp ineens wind in de zeilen krijgt?
Ik denk dat daar verschillende redenen voor zijn. Aan de ene kant zie je dat PTSS, een posttraumatische stressstoornis, dat is een diagnose die je kunt krijgen als je traumatische ervaringen meemaakt, dat die sinds 1980 in de DSM is opgenomen. Dat is een handboek voor psychologen en psychiaters om problematiek te diagnosticeren. En vanaf die tijd heeft het onderzoek en ook de behandeling een enorme vlucht genomen. En dat heeft denk ik vervolgens ook geleid tot veel meer gesprek erover. Dat mensen eigenlijk meer aandacht kregen voor trauma. Maar misschien ook wel een beetje hier en daar te veel aandacht. Want wat je ook wel ziet is dat het soms alles maar weer een trauma wordt genoemd. En dat klopt natuurlijk ook niet.
Want je kan natuurlijk ook gewoon zeggen, iets is een slechte ervaring of een tegenslag of een kwade herinnering. Maar dat is nog niet een trauma.
Dat klopt. Wat een belangrijk onderscheid dat we maken is eigenlijk dat we allemaal ingrijpende ervaringen meemaken. De meeste mensen maken die zelfs mee. Het is zelfs zo dat 8 of 9 op de 10 mensen zo'n ervaring meemaken. Dus het is iets wat bij het leven hoort. Maar soms merk je dat de klachten die je daardoor kunt ervaren, dat die niet weggaan. In eerste instantie zijn die klachten een normale reactie. Je hebt iets heel ergs meegemaakt en dat overspoelt je. Daar heb je last van, dat moet je verwerken. Meestal gaat dat ook vanzelf over, maar soms blijven die klachten bestaan. En dan zeggen we eigenlijk, dan heb je een soort open wond die ontstoken is, een psychische wond, en dan ben je getraumatiseerd.
Dus in die definitie zou trauma zijn een soort blijvende reactie of misschien een overreactie op een gebeurtenis.
Ja.
Als een ontstoken wond. Dus een wond die zal voorkomen, maar de ontsteking gaat niet weg. Dat is eigenlijk de overreactie.
Ja, en dan moet je eigenlijk die wond dus echt goed schoonmaken en helpen om te laten sluiten. Maar die overreactie, dat is heel erg begrijpelijk. Ik bedoel, je hebt echt wel iets ergs meegemaakt. En je bent, wat ik zei, je bent overspoeld door emoties. Je stresssysteem staat helemaal aan. En dan kom je na zo'n ervaring thuis, krijg je natuurlijk ook weer allerlei reacties van mensen uit je omgeving. Je hebt zelf ideeën van wat gebeurt er met me? Word ik gek? Ik blijf maar die beelden zien. Gaat het wel goed met me? Ben ik zwak? Kan ik de wereld nog aan? Nou ja, al dat soort gedachtes, dat helpt niet om te herstellen. En die interactie maakt dat soms dus die wond open blijft.
Een blijvende reactie die het functioneren aantast, dat is trauma. Tegenslag, dat is gewoon leven. Er zullen mensen doodgaan, je zult mensen verliezen. Je zult je kop stoten, je zult uitgejouwd worden. Allerlei dingen gaan gewoon gebeuren. Welkom op planeet Aarde. Dit is je leven. En dat is naar, dat is vervelend. Niemand zegt dat het leuk is. We hebben nog geen trauma. Soms dan heb je een trauma. Wat is eigenlijk een trauma? Wat gebeurt er in dat brein, in dat lichaam? Wat voor reactie is het die niet weggaat?
Wat je ziet tijdens een traumatische ervaring is dat het stresssysteem in je lijf aangaat. En dat is logisch, want eigenlijk zegt je lichaam, ik wil deze ervaring overleven. Dus ik ga alles in zijn werk stellen om dat mogelijk te maken. Dus ik zet het hele lijf en brein op scherp. Zodat ik kan vechten of vluchten of in ieder geval kan zorgen dat ik uit deze ervaring kom. Dat betekent dat in je brein ook een soort verkorte route wordt genomen. Normaal gesproken, als je ergens iets meemaakt, dan ben je er heel erg bewust van. Je neemt de volgorde waar van dingen die gebeuren. Je neemt waar wat het doet met jezelf, wat er gebeurt bij de ander. Maar op het moment van de traumatische ervaring, ook zegt je brein, ik wil zo snel mogelijk overleven. En worden die herinneringen dus ook anders opgeslagen in je brein om maar alle aandacht te richten op uit die situatie te komen.
Dus je hebt een gezonde reactie.
Ja.
Ik vind dat leuk om een soort metafoor van de savanne aan te leggen, maar ik weet niet of dat onder psychologen ook bontong is om dat te doen. Ik heb dan al meteen van je loopt op de savanne en je komt een leeuw tegen.
Ja.
Maar ik weet niet of psychologen dat nog doen.
Ja, die vergelijking wordt vaak gebruikt. Hè? Dat van oorsprong nou was het heel erg normaal om een leeuw tegen te komen. En dan moest je vooral wegrennen of misschien plat op de grond gaan liggen of in een boom klimmen. En dat mechanisme, dat zit nog steeds in ons lijf. En dat geldt heel erg hard te keer tijdens een traumatische ervaring. Het is eigenlijk te vergelijken met een leeuw die je tegenkomt. Hè? Je hebt echt het gevoel, nou, ik ga misschien dood. Of ik als persoon val uit elkaar.
Dus je bent extra alert.
Ja.
Al je zintuigen staan open. Dus je krijgt alles dubbel binnen. Je herinnering die wordt ook extra sterk. Want je moet goed onthouden waar je die leeuw tegenkwam. Want mocht je deze keer overleven, dan is het wel handig dat je niet nog een keer diezelfde grot inloopt. Of wat dan ook.
Ja, eigenlijk moet je het zien als dat, normaal gesproken is een herinnering in tijd en in ruimte opgeslagen. Hè? Dat is in een bepaald deel van je brein. En daardoor wordt het ook een deel van je langetermijngeheugen uiteindelijk. Terwijl bij een traumatische ervaring wordt dat stukje overgeslagen, waardoor het een soort als flarden veel meer. Hè? Het is heel erg intens opgeslagen. Je kunt bijvoorbeeld geuren, hè? Als je die meekrijgt, dan zit dat heel erg diep verankerd in je geheugen. Maar tegelijkertijd is het als flarden en blijft het heel erg in het hier en nu. Dus bijna in het. Het gaat niet naar de achtergrond. Het gaat niet naar de verleden tijd.
En hoe kan het dan dat die reactie niet ophoudt bij sommige mensen? Hoe kan het dat bij sommige mensen je een ervaring verwerkt en doorgaat met je leven? En dat bij andere mensen dat ineens niet meer lukt?
Ja, er zijn twee belangrijke verklaringen voor. En de ene, daar is heel veel aandacht voor. En dat is, als je dan dat meemaakt en die stress, die blijft nog wel doorzingen in je lijf, dat je dan allerlei aannames gaat doen. Dat kan zijn over jezelf, van ik kan het eigenlijk niet aan wat er gebeurt. Ik raak overspoeld, dus ik moet maar niet terugdenken aan dat wat er is gebeurd. Ik moet het vermijden, ik moet het uit de weg gaan. Andere mensen zullen wel iets van mij vinden. Hè? Ze zullen me wel vies vinden. Ze zullen me wel slecht vinden. En al die aannames die zorgen eigenlijk dat je niet het gedrag vertoont wat helpt om dit te verwerken. Eigenlijk zou je willen dat je misschien juist gaat praten over wat je is overkomen. Dat je de emoties voelt en weer tot rust laat komen. dat doe je dan niet, waardoor die klachten blijven dooretteren. Een andere verklaring waar veel meer minder aandacht voor is, en waar ik juist in mijn boek aandacht voor vraag, is dat sociale steun heel erg belangrijk is. Het is bijzonder om te zien, als je kijkt in onderzoek, dat sociale steun na zo'n ervaring een hele belangrijke voorspeller blijkt te zijn van of iemand klachten ontwikkelt. Dus daar zit iets heel erg moois in. Hè? Dat als je een netwerk van mensen om je heen hebt, dan kun je dus blijkbaar zo'n ervaring makkelijker opvangen. Er zit ook iets heel triests in. Want onderzoek laat ook zien dat juist bij mensen met trauma die steun afbrokkelt. Dus traumaklachten doet blijkbaar ook iets met relaties, waardoor het moeilijk is om die steun vol te houden.
Dus iets wat gechargeerd, zou je in een isolement kunnen komen door je traumatische klachten, waardoor juist hetgeen wat het best zou werken om het te verhelpen er niet meer is?
Ja, ik werk zelf op een psychotraumacentrum, ook als klinisch psycholoog. En dat is wat wij noemen een top-GGZ-afdeling. Daar zien we heel veel mensen die eerder al behandeling hebben gehad, maar daar onvoldoende van geprofiteerd hebben. En daarbij zie ik een hele grote groep mensen die gewoon heel erg geïsoleerd zijn. Geen steun meer hebben, de relatie met de partner is kapot gegaan, contact met kinderen is verbroken, vrienden zijn weggevallen en die staan er alleen voor. En er is natuurlijk van alles gebeurd, wat het ook begrijpelijk maakt dat bepaalde interacties zijn ontstaan. Maar het is wel heel erg zwaar om dan weer terug op je benen te komen staan.
Hoe komt zo iemand bij jou terecht of in de hulpverlening terecht? Hoe komt zo iemand binnen? Wat is de eerste klacht waarmee ze zich aanmelden? Of melden ze zichzelf niet aan? Hoe gaat zoiets?
Vaak zie je, als mensen zich aanmelden voor hulp, dan zeggen ze, ik slaap heel slecht, ik slaap al heel lang slecht. Vaak zie je ook dat er iets gebeurt. Bijvoorbeeld op het nieuws komt de oorlog in de Gaza, komen daar beelden. En dan zeggen militairen die uitgezonden zijn geweest, nou, doordat ik die beelden zag, is het nog weer een stukje heftiger geworden. Merk ik dat ik helemaal vastloop. En dan melden ze zich aan. Het kan ook zijn dat mensen zeggen van, ik merk dat het gewoon niet steeds minder lukt in het leven. Eigenlijk steeds meer gaat stuk. Ik heb het heel lang vol proberen te houden. Maar inmiddels heb ik problemen op het werk. Ik heb problemen in mijn relatie. Ik word de hele tijd boos om niks. Het lukt me niet meer. En dan melden ze zich aan. En dan gaan we heel goed kijken van wat is er nu aan de hand.
Maar dat zijn de mensen die melden zich al aan en die zeggen al, ik denk dat er iets aan de hand is. Dus daar zit al een gigantische opening.
Ja, daar zit aan de ene kant een opening. En aan de andere kant zie je ook dat bij die mensen dat het heel erg lastig is, kan zijn om de stap te zetten om echt te gaan praten over die traumatische ervaring. Dat is zoiets pijnlijks en zoiets kwetsbaars. Dat is, daar moet je mensen bij helpen.
Je kan niet zomaar meteen in de eerste sessie beginnen over wat er is gebeurd of wat de bron van het trauma is.
Ik denk dat het heel belangrijk is om ook een relatie met iemand op te bouwen waarin iemand zich veilig voelt om daarover te praten. En waarin iemand ook goed begrijpt hoe trauma werkt. En dat het dus helpend is om juist over die pijn te praten. Dat het praten daarover niet maakt dat je nog meer nachtmerries gaat hebben of dat je nog slechter gaat functioneren. Maar dat dat juist helpt om het tot rust te laten komen.
Wat voor trauma's komen er zoal langs in de spreekkamer? Waar hebben we het dan over?
Ja, goed. En nogmaals, ik werk dus op een psychotraumacentrum wat derde lijn zorg is. Dus dat betekent niet dat ik mensen zie die bijvoorbeeld een verkeersongeval hebben meegemaakt. Eén traumatische gebeurtenis waar ze bijvoorbeeld EMDR voor kunnen krijgen en het dan voor hun klaar is. Dus ik zie veel mensen die bijvoorbeeld als militair uitgezonden zijn geweest, meerdere ervaringen hebben opgedaan. Als vluchteling naar Nederland zijn gekomen. Vrouwen die gedurende hun jeugd langdurig seksueel misbruik hebben meegemaakt. Jongens die dat vergelijkbare dingen hebben meegemaakt of mishandeling. Dus een opstapeling van trauma.
Echt wel zware gevallen klinkt het als. Ja.
Ja, het wordt ook een beetje als de last resort gezien voor mensen. Hè? De laatste mogelijkheid op hulp.
Wat is het waardoor die relaties kapot lopen? Wat voor gedrag veroorzaakt dat? Waarin uitzicht dat trauma waardoor het zo moeilijk wordt?
Ik denk, als je kijkt naar bijvoorbeeld het gezin, wat je veel ziet is dat na die traumatische ervaringen, dat mensen een bepaalde manier met elkaar vinden om ermee om te gaan. Hè, bijvoorbeeld, iemand is prikkelbaar doordat ze die stress maar rondvoelen gaan in hun lijf. En ze worden heel erg gemakkelijk boos. Ze worden gemakkelijk angstig als ze buiten zijn. Wat je vaak ziet is dat zo'n partner en een gezin daarin mee gaat bewegen. En die zegt van, zo'n partner zegt, ik ga de boodschappen wel doen. Kinderen zeggen, ik nodig geen vriendjes meer uit thuis. En dat maakt dat het belastend wordt voor gezinsleden. Hè? Uiteindelijk raakt niet alleen de persoon geïsoleerd, maar ook die partner en die kinderen eromheen. Daar gebeurt iets mee in het netwerk. Dus heel zo'n gezin gaat soort op eieren lopen. En dat doen ze uit de goede bedoelingen. Hè? Ze doen dat om met elkaar te zorgen van hoe kunnen we hier nu mee omgaan. En meestal zie je dat dat in het begin wel eventjes helpt. Maar op een gegeven moment gaat iedereen daarin vastlopen. En dat is het lastige. Hè? Dat dit gedrag heel even op korte termijn helpt. Maar op lange termijn juist niet. Hè? Op lange termijn wil je juist dat degene die last heeft van traumas, dat die wel naar buiten gaat. En dat die wel die boodschappen blijft doen. Om ook te gaan ervaren dat die stress kan zakken.
Dus iedereen is zich bijvoorbeeld gaan inhouden, want papa kan niet tegen lawaai.
Ja.
Dat is een heel simpel voorbeeld.
Ja, en dat is, het is natuurlijk ook echt zo dat als je getraumatiseerd bent, dat heel erg hard binnenkomt, die geluiden. En dat het ook heel erg lastig kan zijn om de geluiden van je kind te verdragen. Dus dat is reëel dat iemand daar last van heeft. En tegelijkertijd is het ook reëel dat een kind natuurlijk moet kunnen spelen en geluid moet kunnen maken.
Moet je altijd terug naar de bron van het trauma om het te verhelpen? Of kun je gewoon ook het gedrag aanpassen zonder dat je helemaal hoeft te herbeleven wat je destijds hebt meegemaakt?
Als iemand getraumatiseerd is, dus over langere tijd last heeft van die klachten, dan moet je terug naar de bron om te kijken van, kunnen we eigenlijk dat trauma opnieuw ophalen, zodat het op een andere manier in je brein weer opgeslagen wordt, zodat de aannames die je daarover doet, dat je die kunt herstellen, dat je er op een andere manier naar kunt kijken, dan is dat wel echt nodig. Is het nou korter geleden? Ja, dan kan het natuurlijk ook goed zijn dat je gewoon nog in het normale proces van herstel zit. En dan is het soms ook afwachten.
En wat zijn die aannames? Welke aannames kan je veranderen over de gebeurtenis waardoor je er ineens wel mee om kan gaan?
Heel veel mensen die kijken terug en die zeggen, ik ben bijvoorbeeld schuldig. Of ik heb niet hard genoeg gevochten. Ik ben er niet uitgegaan. Ik ben niet sterk genoeg, want ik kan niet, ik heb last van deze klachten. Als ik aandacht schenk aan deze klachten, dan word ik vast gek. Veel mensen zeggen ook, ik ben geen goede partner meer. Ik ben geen goede ouder meer. Dus eigenlijk hebben ze vooral oog voor die kwetsbaarheid. Terwijl dit natuurlijk ook mensen zijn die echt heel veel mee hebben gemaakt. En ook dus enorm sterk zijn. Hè? Want ze blijven wel doorgaan met elkaar. Ze blijven wel doorploeteren.
Dus in die zin is het ook de rol van de therapeut om te zeggen, het ligt niet aan jou of je bent niet slecht. Of je moet jezelf niet te veel verwijten maken. Of je mag aanvaarden dat dit jou is overkomen en dat het erg is.
Ja.
Dat kan ook de rol zijn.
Ja, en misschien nog wel meer dat iemand dat zelf kan ontdekken en zelf kan gaan zien. Want ik kan dat zeggen. En misschien heb je dat als partner ook wel eens gezegd. Of heb je als ouder dat ook wel eens tegen je kind gezegd. Maar ergens moet er ook een opening bij iemand ontstaan om mezelf dat te kunnen accepteren. Ik was in een situatie waarin ik overspoeld werd. En nu, als ik daar rustig over na kan denken, dan kan ik misschien wel bedenken wat ik allemaal had willen doen. Maar toen, in die situatie, was dat niet mogelijk. Toen, in die situatie, was ik misschien 18 en nog een onbezonnen jongen die uitgezonden werd. Of als ik een kind van 6 die gewoon niet nee kon zeggen tegen vader of een buurman.
Hoe ga je dan terug naar zo'n gebeurtenis uiteindelijk? Want je zegt vroeg of laat zul je terug moeten naar die gebeurtenis. Ja. En die moet je als het ware herbeleven. Hoe werkt dat?
We hebben daar verschillende methoden voor. En er zijn een aantal evidence-based behandelingen. Dus die onderzoek heeft laten zien dat die goed werken. Een hele bekende is EMDR. En daar is in Nederland ook veel aandacht voor. Maar een andere vorm is bijvoorbeeld imaginaire exposure. En in beide behandelingen ga je eerst vertellen over dat wat je is gebeurd. En ga je concentreren eigenlijk op de momenten die het moeilijkst waren. Dat als je daar nu naar terugkijkt, dat je denkt van goh, ik merk nog steeds dat dat van alles bij mij oproept. Dat ik het in mijn lijf voel. Dat ik buikpijn krijg, dat mijn hart weer gaat kloppen. Maar ook dat ik gedachten krijg als, zie je wel, ik ben niks waard. Ik ben kwetsbaar. En die gedachten van ik ben nu nog steeds kwetsbaar, dat ga je dan meer koppelen aan die situatie. Ja, misschien was je in die situatie wel kwetsbaar, maar nu kun je het ook aan om door te leven.
Moet je het echt visualiseren? Waar ben je? Wat zie je? Hoe ruikt het? Wat gebeurt er? Hoe voel je je nu?
Ja, je wil het in traumatherapie. Het gaat er wel over van, goh, dit doe je met een therapeut in een veilige situatie met iemand die daar verstand van heeft. Maar in traumatherapie ga je het zo omhoog halen dat je het voor je ziet. Dat je het bij wijze van weer kan ruiken en horen. En dat je het kan voelen in je lijf. Maar ook dus dat je kan ervaren, maar nu ben ik hier. Ik ben veilig. Hè? Het is een situatie die voorbij is gegaan. En ik ben er nog steeds. Ik leef nog steeds. Ik ben het waard om als mens er ook te zijn.
Wat ooit de slogan was van War Child. Van je kunt het kind wel uit de oorlog halen, maar haal de oorlog maar eens uit het kind.
Ja.
Je moet eigenlijk weten, je bent nu in een vredessituatie. Je hebt al die mechanismen niet meer nodig. Die kan je loslaten.
Ja, en dat is wel opvallend. Hè? Dat trauma dus zoiets met je doet. Dat het zo in je lijf en in je denken gaat zitten. Dat het lijkt alsof het nog steeds doorgaat. Terwijl inderdaad je wil dat iemand weer gaat voelen, weer gaat beleven van nee, maar het is echt over. Het is echt iets wat in de verleden tijd is. Wat ook in mijn lijf en in mijn brein zeg maar in de verleden tijd is.
Als je iets weggaat van trauma, dan is dat iets wat in de psychologie vaak gebeurt. Dat mensen zich een bepaalde strategie aanmeten omdat die heel behulpzaam is.
Ja.
En hem niet meer loslaten wanneer het niet meer nodig is. Dat is eigenlijk gek dat je iets heel snel kan leren, maar ja, dat je het niet heel snel kan afleren.
Ja.
Wat is dat?
Nou ja, het is natuurlijk ook zo dat in een trauma, omdat je in gevaar bent en je zo alert bent, dat is natuurlijk ook een situatie waarin we misschien wel evolutionair hebben geleerd dat je heel erg moet leren. Hè? Van zo'n situatie, als je teruggaat naar dat voorbeeld van die leeuw. Ja, als je één keer een leeuw tegenkomt, dan wil je misschien ook wel heel erg goed leren hoe je ontsnapt bent aan die leeuw, zodat je de volgende keer nog meer kans hebt om te overleven. Dat gebeurt bij trauma. Je bent zo alert dat dat direct stevig inslijt. De andere kant is, als je kijkt naar onderzoek van naar veerkracht en wat we daarover leren, dan zie je dat mensen die veerkrachtig zijn, juist ook vaker evalueren van hoe gaat dat nu, zeg maar. Hè? Ik ben gestrest, ik probeer iets uit. En dan kun je zeggen van, nou ja, ik blijf dat gewoon doen, ook als het niet werkt. Maar mensen die veerkrachtig zijn, die kijken soort met een beetje afstandje naar zichzelf, naar de situatie, zeggen, werkt dit nou? En als dit nou niet werkt, dan moet ik misschien wat anders proberen. Dan moet ik misschien iets veranderen in mijn omgeving. Dan moet ik misschien toch met de psycholoog gaan praten. Dan moet ik misschien gewoon een kopje thee op de bank gaan drinken. Het kunnen hele kleine dingen zijn. Het kunnen hele grote dingen zijn. Maar dat bij jezelf eigenlijk checken van wat ik doe, helpt dat nu nog? Of is dit nou een patroon wat ontstaan is in een soort overleving? Dat is eigenlijk een heel belangrijk iets om te doen.
Dat is een soort leervermogen. Je had het over het hele gezin dat om iemand heen gaat werken, dat zich aanpast. Dan kun je je voorstellen dat een kind leert, maak je maar klein, wees maar rustig. zet je eigen belangen maar op de tweede plaats, want je mag niet tot last zijn. En dat wordt ook beloond. Dan ben je lief, dan ben je braaf, dan ben je goed.
Ja.
Als iemand die strategie een heel leven vasthoudt, dan wordt het een heel gewaardeerde, heel lieve collega op het werk. Die alles van iedereen overneemt. Die altijd blijft overwerken. Ook al ging iedereen al om 3 uur naar huis. Die altijd elk klusje aanpakt. Zo iemand heeft een enorme kans om uiteindelijk vast te lopen.
Mm-hmm.
Omdat je alles van anderen je toe-eigent als probleem. Terwijl je nooit laat weten wat jouw eigen nood is.
Mm-hmm.
Dit is dus een strategie geworden. Het is niet echt voortgekomen uit trauma, maar indirect trauma.
Yeah.
Maar de kans op burn-out zal groter zijn.
Ja, ik denk die patronen hebben we allemaal. We hebben allemaal bepaalde boodschappen in onze jeugd meegekregen die we soms nog heel lang volhouden. En het hoeft ook niet altijd een last te zijn. Hè? Het
kan ook gewoon je karakter zijn of van nou ja, zo ben je nu geworden. Het is goed.
Nou, wat ik opvallend vind als ik kijk naar collega's en mezelf, hè, dan zie je psychotherapeuten, dan zie je daar heel veel psychotherapeuten tussen die ooit in hun jeugd hebben geleerd dat het heel erg gewaardeerd werd om voor de ouder te zorgen. Parentificatie noemen we dat, hè? Dat als kinderen voor de ouder gaan zorgen, terwijl je juist wil dat de ouder voor het kind zorgt. Daar kun je last van houden, maar je kunt dat natuurlijk ook omzetten naar bijvoorbeeld je vak. En als je daar wat afstand van kan nemen, dan kun je daar ook heel erg van profiteren.
Dan ben je er goed in geworden en dan heb je daar je werk van gemaakt.
Dan heb je daar een heel goed signaal, voelsprit voor om dat op te pikken. Bij hoe het gaat met anderen, hoe die zich voelen en bewegen. En dan kun je daar dus ook goed gebruik van maken. Als je bewust bent van dat patroon, dat is wel belangrijk bij therapeuten. Maar goed, jij hebt het wat meer over als mensen daar echt last van houden, als ze daar klachten van ontwikkelen. We weten ook dat kinderen die opgroeien in gezinnen waar trauma een rol speelt, dat die daar echt tot in hun volwassenheid last van kunnen hebben. Hè? Dat daar patronen door ontstaan, waardoor ze sneller zelf overbelast raken, waardoor ze zelf het gevoel niet hebben dat ze er mogen zijn of dat de wereld gevaarlijk is. Dus eigenlijk de boodschappen die een van hun ouder heeft gekregen in dat trauma, die nemen zij dan weer mee in hun eigen leven. Waardoor ze ook bijvoorbeeld gevoeliger zijn voor stress of trauma.
Of verkeerde partners kiezen of al dat soort dingen.
Ja.
Of een heel bekende, als je als ouder je best doet om je kinderen niet te belasten met jouw trauma's, dan leer je misschien onderbewust over belangrijke dingen praten we niet.
Ja.
Gevoelens zijn een klein beetje taboe in dit huis.
Ja. Ik moest nog denken, het is natuurlijk bijna 4 en 5 mei. En we weten heel goed vanuit de Tweede Wereldoorlog dat er heel veel mensen zijn geweest die daar traumatische ervaringen hebben meegemaakt. En daarna de maatschappij gewoon weer terug in moesten. Het was natuurlijk ook een maatschappij en een cultuur waarin weinig nog werd gesproken over gevoelens. Maar waarin die trauma's heel erg weggestopt zijn. En dan waren ze, bij sommige mensen zijn die alsnog bovengekomen. Hè, bijvoorbeeld als ze met pensioen gingen en het weer rustiger kregen. Maar dat is ook iets wat heel erg doorgegeven is naar de volgende generatie. Hè. Dat niet praten over die trauma's, dat voor de volgende generatie nog moeilijker maakt om over gevoelens te praten. Juist als je kwetsbaar voelt. Hè, wat doe je daar dan mee? Nee, je moet altijd sterk zijn. Het moet weggestopt worden. Terwijl het wegstoppen van dit soort gevoelens je juist kwetsbaarder maakt voor tegenslag.
Dus zo kan je eigenlijk ook het trauma doorgeven. En zo kan het van een tweede naar een derde. En zo kan het eindeloos lang in een familie erfelijk worden.
Ja, hoewel ik wel, en dat is misschien een nuanceverschil. Ik denk niet dat je trauma doorgeeft, maar dat je de gevolgen van trauma doorgeeft.
Want je hebt niet zelf echt een trauma.
Ja. Ja.
Dan is er tegenwoordig EMDR als een soort wondermiddel. Ik hoor daar hele enthousiaste verhalen over van therapeuten die zeggen, nou, het is echt een wetenschappelijke doorbraak van formaat. Wat is het? Hoe werkt het? En waarom is het zo succesvol?
Ja. Nou, bij EMDR wat je doet is, je praat over de herinnering en je selecteert dan in die herinnering momenten die voor jou nog steeds heel veel spanning oproepen. En waar je dus ook bepaalde gedachten bij hebt. Van, ik ben kwetsbaar, ik ben in gevaar. En daar ga je op concentreren. En de therapeut geeft je dan een afleidende stimuli. Dat kan zijn dat hij gaat zwaaien met zijn vingers. Of dat hij gaat tappen op je handen. Of tikjes in je oren. En dat zijn verschillende methodes. En de gedachte is dat je je werkgeheugen belast. Dus je kunt eigenlijk niet volledig concentreren op dat trauma. Maar je moet je wel concentreren op het trauma, waardoor je minder kunt vermijden. Je kunt, als je te veel kunt concentreren, ga je het misschien juist uit de weg. En nu moet je het veel meer laten komen. En door die methode lukt mensen het dus beter om toe te laten. En uiteindelijk tot rust te laten komen. Het is een hele mooie methode waar heel veel mensen heel veel baat bij hebben. Er is ook een groep mensen die daar onvoldoende baat bij heeft.
Maar de bedoeling is dat je een andere lading gaat leren toekennen aan hetgeen er gebeurd is, aan de herinnering.
Eigenlijk zie je in de sessie, als mensen daarmee bezig zijn, je vraagt ook aan mensen als therapeut, vraag je aan degene van hoe hoog is de spanning nu? En als je dan weer terugkijkt naar dat beeld wat we met elkaar hebben geselecteerd, wat zo ontzettend moeilijk is om naar te kijken. Wat roept dat op? En dan zie je in die sessie dat die spanning gaat dalen. Totdat mensen op een gegeven moment zeggen, nou, de spanning is weg. En als die spanning weg is, dan wordt het voor mensen ook mogelijk om te geloven, ja, maar ik ben niet in gevaar. Ik ben niet kwetsbaar meer. Ik ben het waard om hier te zijn.
Je moet even terug naar die hel om er weer aan te kunnen ontsnappen, als het ware.
Ja.
En dan te leren wel dat gevaar onder ogen te zien op een manier die behulpzaam is.
Ja, en dat is natuurlijk echt wel een hele lastige stap voor mensen om terug te gaan naar die hel. Maar dat is helaas wel de oplossing.
Je zei de belangrijkste voorspeller voor of iemand goed gaat genezen van zijn trauma is de omgeving, sociale contacten. Je had het ook over de oorlog en mensen die terugkomen en dan eigenlijk geen aandacht krijgen. Mm-hmm. Van ja, we hebben allemaal wat meegemaakt, hou er nou eens over op. En die al meteen leren, hier moet ik maar over zwijgen, want niemand zit hierop te wachten.
Yeah.
Dan is het eigenlijk ook een probleem van de omgeving. Of in ieder geval, de omgeving is een van de oorzaken van het trauma.
In ieder geval draagt die eraan bij dat mensen klachten ontwikkelen en dat die klachten in stand houden. Blijven. En ik denk dat het wel interessant is natuurlijk. Hè, na de Tweede Wereldoorlog was daar misschien te weinig aandacht voor. Er werd gezegd, nou, praat er maar niet over. Nu zitten we misschien aan de andere kant. Er wordt er misschien wel te veel gepraat over alles dat is trauma. Waardoor we het ook niet meer hebben over wat echt trauma is. En wanneer je er misschien echt over moet praten.
Dus een soort trauma-inflatie is er gaande misschien.
Ja, we hebben het op een hele oppervlakkige manier over, hè, als het tegen zit op je werk, dan roepen mensen, ik ben getraumatiseerd door mijn werkgever. En ik wil niets afdoen aan de ervaringen, hè, die heel vervelend kan zijn, maar dat is natuurlijk niet een trauma. Maar het lijkt daarmee alsof we makkelijker praten over trauma, maar dat is niet zo.
En dat is eigenlijk aanmatigend tegenover mensen die op een bermbom zijn gestapt of echt iets hebben meegemaakt. Iedereen heeft wel eens een rotbaan gehad.
Ja, ik denk dat je vooral mensen de erkenning mee onthoudt. De erkenning van, goh, je hebt echt iets ontzettend ernstigs meegemaakt. Wat buiten de grenzen misschien van gewoon normaal rottig leven is. En die erkenning is dus juist zo belangrijk. Omdat, wat ik zei, die steun ervaren in die situatie zo belangrijk is. Dus op het moment dat we het aan de inflatie onderhevig laten zijn, dan is het ook heel erg lastig natuurlijk als je echt iets meemaakt, om te denken van, nou ja, ik voel me gesteund als iedereen om me heen roept dat ze ook wel eens wat mee hebben gemaakt.
Je noemt in je boek een voorbeeld, en dat sprak me wel aan, van iemand die een verkeersongeluk meemaakt, een ernstig verkeersongeluk. Daarna last blijft houden van klachten, maar iedereen in de omgeving zegt, ach, je mag toch blij zijn dat je het overleefd hebt. Kom op, we gaan verder.
Yeah.
En ik kon me die reactie ook wel heel goed voorstellen.
Yeah.
Ik dacht, daar snap ik eigenlijk wel. Je hebt het overleefd, je bent er goed vanaf gekomen, je kan het navertellen. Die nieuwe auto die komt wel en door.
Yeah.
En toch is dat niet de goede reactie.
Nee, ergens is er ook een bepaald ongemak bij echt stilstaan. Bij wat betekent dit nu voor de ander? We trekken zelf bepaalde conclusies over die gebeurtenis. En inderdaad, het is natuurlijk ook heel erg fijn dat iemand het overleefd heeft en weer verder kan. Maar wat het echt betekend heeft voor de ander, dat weet je niet. En dat is wel belangrijk om daar stil bij te staan. Want alleen als je daarnaar vraagt, kun je ook iemand steunen in wat hij of zij voelt.
Hoe doe je dat? Wat is de juiste reactie voor de omstander?
Ik denk dat er niet een soort standaard zin voor te geven van goh, dit moet je zeggen of doen. Omdat het juist zo belangrijk is dat je goed naar die ander kijkt. Van waar zit die ander? Kan ik echt luisteren naar het verhaal? Ik denk dat luisteren naar een ander, dat we dat tegenwoordig ook lastig vinden. Dat we heel snel denken, ik heb het wel begrepen en ik ga door naar het volgende. Maar echt goed luisteren naar wat zegt die ander. Dat is misschien wel het allerbelangrijkste. Het gaat misschien nog niet eens zozeer over wat zeg je nou of wat doe je nou. Maar kun je er in het luisteren gewoon voor iemand zijn?
Kan je echt aandacht geven? Kan je empathisch zijn? En kan je redeneren vanuit de behoeften van de ander?
Ja, ik heb zelf een keer een ingrijpende ervaring meegemaakt. En ik heb toen, waar heel veel mensen in mijn omgeving die zeiden, nou het komt wel goed, wat fijn. En maar door. En dat was echt goed bedoeld. Maar ik had er helemaal niets aan. Ik had één vriendin en die had zelf ook een verlies meegemaakt. En die kon echt bij mij zijn en zeggen, Elisa, het is ontzettend shit wat je hebt meegemaakt. Je hebt het gevoel dat de modder misschien tot je keel komt. Maar ik ga hier naast je staan. Ik blijf hier staan. En ik vind het belangrijk dat je dat weet. En verder deed ze eigenlijk helemaal niet zoveel. Gewoon de boodschap, ik ben er. Ik zie je, ik hoor je. Dat is wat mensen nodig hebben.
Dat is wel interessant dat je dit over jezelf zegt. Want dat is een vraag die ik interessant vind. Waar is de therapeut zelf in het verhaal? Ben je daar als mens of als professional? Word je geëmotioneerd door hetgeen je verteld wordt? Laat je die reactie blijken of liever juist niet? Vertel je over jezelf? Ja. Neem je al die trauma's mee naar huis en lig je daar dan zelf weer wakker van? In hoeverre ben je helemaal jezelf op je werk?
Ik neem trauma's niet meer mee naar huis. Ik denk dat dat is waar het begint als je gaat werken met trauma. Dat het je heel erg raakt en dat je hem mee naar huis neemt. En dat je daar je weg in moet vinden. Maar als dat blijft, dan is dat natuurlijk niet een baan die gezond voor je is om te doen. Dus op een bepaalde manier ontwikkel je ook een professionele afstand. Om juist er voor die ander te kunnen zijn, zeg maar. Als ik last heb van mijn eigen emoties in het gesprek met een patiënt, dan kan ik daar ook niet helemaal voor diegene zijn.
Nee, als jij zou gaan zitten snotteren, daar heeft die ander niet zoveel aan.
Nee. Dus ik denk juist wat die ander heel erg nodig heeft, is dat ik dus dat goede luisteren kan doen en bij die ander kan aansluiten en zeggen, ik blijf hier voor jou, maar ik reflecteer ook op wat er gebeurt, wat ik bij je zie. En ik geef je dat terug. En we gaan terug naar dat trauma. Ook als ik zie dat dat pijnlijk is. Ik ga niet met jou mee in die vermijding. Dus ik moet ook met afstand naar mijn cliënt kunnen kijken en zeggen, dit is wat ik denk dat je nodig hebt. En dat gaan we met jou instemmen natuurlijk ook doen. Dus aan de ene kant er heel dichtbij zijn. En daarin ben ik echt, denk ik, helemaal mens. En aan de andere kant ook met een klein beetje afstand kunnen kijken. En je niet laten overspoelen door wat er met de ander gebeurt.
Niet helemaal gewoon protocolair iets uitvoeren, maar ook niet helemaal erin meegaan. Een balans. Je had het over de motieven om psycholoog te worden. Je zei mensen die parentificatie hebben meegemaakt. Dus die als kind de opvoeder van hun ouder werden. Die worden vaak psycholoog.
Ja.
Hoe is het bij jou zelf gegaan?
Ja, ik denk dat dat bij mijzelf ook een rol heeft gespeeld. Dat in mijn opvoeding het erg gewaardeerd werd als ik mij afstemde op wat mijn ouders nodig hadden. En dat ze daarin het heel erg fijn vonden als het met mij, als meisje goed ging. Dus dat ik in die zin een soort aan de verwachting moest voldoen. Dus ja, dat heeft zeker een rol gehad in het kiezen voor het vak. Dat ik ook het, nou ja, dat was belonend, zeg maar, als je anderen kon helpen. Ik merk zelf dat ik daar ook wel in de opleiding tot klinisch psycholoog zit leertherapie. Dus dan leer je daar ook met afstand naar kijken en weer afstand van te nemen. En door dat traject ben ik bijvoorbeeld onderzoek ook veel leuker gaan vinden. En combineer ik nu dus het geven van therapie met het doen van onderzoek.
Was er een ander beroep dat ook aan je trok? Een keuze die ergens ook wel op de achtergrond aanwezig was van, nou, ik doe of psychologie en anders ga ik iets heel anders doen.
Toen ik jong was, zei ik altijd dat ik schrijver of schrijfster wilde worden. En mijn vader is een kunstenaar. En mijn moeder werkte, maar die zeiden toch van, nou ja, leuk dat jij een creatief vak zou willen, maar ga eerst maar eens een echt vak leren. En zo is het psychologie geworden.
Want zij kende dat als kunstenaar, van nou, die onzekerheden. Het is niet allemaal roze geur en maneschijn, dus kies maar een echt vak. Het is eigenlijk wonderlijk als je zelf kunstenaar bent om dat advies te geven.
Ja, wonderlijk. Ze vonden het ook wel heel erg belangrijk dat ook een meisje gewoon leert om te werken en zichzelf te onderhouden, zeg maar. Daarin niet afhankelijk te zijn. En wat ze zeiden is van, als het echt in je zit, dan kom je er toch wel met je creativiteit, zeg maar.
En je schrijft. Je maakt boeken, dus in die zin is alles een beetje bij elkaar gekomen.
Ja, een aantal jaar terug dacht ik, als ik nou straks 70 ben, als ik op deze manier doorga in mijn werk, ik heb echt ontzettend leuk werk. Dat heeft echt mijn hart. Maar ik dacht wel, als ik straks 70 ben, dan ga ik één ding spijt van hebben. En dat is dat ik niet geschreven heb buiten het wetenschappelijk schrijven dat ik doe. En zo is dit boek er gekomen.
Dat is wel een mooie vraag om jezelf te stellen. Kijk eens terug over wat zal het zijn, 30 jaar. En denk dan eens van, wat heb ik gemist? Ja. Of waar zou ik spijt van hebben? Dat is een leuk gedachte-experiment.
Ja, ja. Volgens mij zou iedereen dat eens een keertje in zijn leven moeten doen en kijken wat dat oplevert. Dus ik ben echt erg blij dat ik mezelf die vraag heb gesteld. Maar dus ook heb gedurfd om de tijd ervoor te nemen om dit boek te schrijven. Hè, zonder dat je ook weet wat dat gaat opleveren uiteindelijk.
Zit er ook idealisme in je werk?
Zeker. Ja, ik denk heel erg van, hoe mooi is het wat we voor elkaar kunnen betekenen. En hoeveel hebben we elkaar te bieden? En daar hoef je niet voor bij de psycholoog te komen, maar gewoon als mens, hoeveel hebben we elkaar te bieden? Gewoon door een beetje te begrijpen van hoe bepaalde dingen werken en hoe je daarin er voor elkaar kunt zijn. Dat vind ik belangrijk om dat met elkaar wat meer te gaan uitleven misschien wel.
Je schrijft over een aantal projecten die je hebt gedaan in Centraal-Afrika. Met vrouwen die in oorlogsgeweld verkracht zijn, soms meerdere malen, die verstoten worden. Je hebt gewerkt met asielzoekers die verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt. Je had het over veteranen die uit een oorlogssituatie zijn gekomen. Dat raakt meteen allemaal aan hele grote maatschappelijke thema's ook.
Yeah.
Trauma is niet alleen iets heel particuliers. Het is ook soms een maatschappelijk probleem.
Ja, dat vind ik zelf ook juist zo boeiend aan trauma. Hè? Dat het altijd ook gaat over wie is deze individu in deze context, in de maatschappij. Wat is de wetgeving? Wat zijn de politieke standpunten? Het heeft allemaal een invloed op hoe iemand zich voelt uiteindelijk en hoe iemand zich daarin beweegt.
En hoe iemand functioneert en wat hij weer doorgeeft aan iemand anders en wat dat weer voor gedrag oplevert. En ja, het kan als een inktvlek werken als je er niet voor uitkijkt.
Ja, ja.
Er was een experiment bij een brandweerkorps, vraag me niet welke. En daar hadden ze eerst het beleid van oké, we gaan heel erg praten over een traumatische gebeurtenis. Een brandend huis waar mensen zijn overleden of ongelukken zijn gebeurd. En dan gaan we helemaal die gebeurtenis doornemen. En toen bleek uiteindelijk dat daardoor het trauma wat groter werd. Omdat mensen heel erg hadden geleerd om zich te concentreren op het leed dat ze hadden meegemaakt. Toen hadden ze een ander korps waar ze dat helemaal niet deden. Dat ging ook niet goed. Maar wat uiteindelijk het midden was eigenlijk dat je met collega's samen gaat praten over wat het met jou gedaan heeft. Dat is een nuance die ik ook niet helemaal begrijp. Wat is het verschil en wat is eigenlijk het optimale om te doen? Wel praten, niet praten, er samen voor staan, het niet doen, mee naar huis nemen. Hoe doe je dat eigenlijk?
Kijk, wat we weten uit onderzoek, dat debriefing, dus dat als je als brandweerman zeg maar in de brand bent geweest en je gaat daarna met je collega's zitten en dan ga je allemaal vertellen wat je hebt meegemaakt, dat inderdaad nadelig uitwerkt. Omdat je dan zit je ook nog zelf in de stress. En dan hoor je misschien dat iemand anders zei, ja, ik dacht dat ik doodging. En dan ga je zelf ook denken, oh ja, dit was echt wel heel erg levensgevaarlijk. Terwijl je misschien die gedachte nog helemaal niet zelf had gehad. Dus eigenlijk bevestig je dan de stress eerder met elkaar.
Je installeert al die traumatische gedachten.
Ja. Je jaagt de stress bij elkaar aan. Of en die traumatische gedachten die daarbij horen. Helemaal niet praten is eigenlijk wegstoppen. Hè? Dat is het vermijden. Dus inderdaad, de nuance zit ergens daartussenin. Waarin het gaat over van, niet per se, wat heb ik allemaal meegemaakt, maar wat betekent het voor mij? En het mooie is, als je praat over van, wat is nou de betekenis van dat wat gebeurd is, dat een ander je ook kan helpen om andere perspectieven te zien. En dat is juist wat je zo nodig ook hebt.
Wat zou dan zo'n betekenis kunnen zijn?
Bijvoorbeeld, ik heb gemerkt dat ik daar nog heel erg last van heb. En ik het gevoel heb dat ik daardoor niet meer een goede brandweerman ben. Hè? Als professional moet ik eigenlijk tegen dit soort dingen kunnen. Daar hoor ik hier geen last van hebben. En als iemand anders dan zegt, ja, ik heb daar ook last van. En misschien is het juist goed om het daar met elkaar over te hebben. En iets ontspannends te doen, zodat we het ook weer tot rust kunnen laten komen. Dan krijgt het een andere betekenis. Dan wordt het eigenlijk een normalere reactie.
Dus dan gaat het weer over die aannames. Ja. Wat je denkt over jezelf of je eigen reacties. Ik ben geen goede brandweerman, want ik zou hier tegen moeten kunnen.
Ja.
Of ik ben tekortgeschoten. Ik heb die anderen niet kunnen redden. Ja. Dat soort dingen.
Ja. Maar dan kan er ook iemand zeggen van, ik vond het heel fijn dat je dat tegen me zei. En dan denk je, ik kan ook hierin iemand voor iets betekenen voor die ander. Dat kan ook weer helpend zijn natuurlijk.
Als je er maar niet alleen voor staat, dat is dan het grote inzicht wederom.
Ja. Kijk, ik denk wat heel erg dat we hebben allemaal een kwetsbaarheid in ons. En die kwetsbaarheid, onder bepaalde omstandigheden kan bij iedereen die kwetsbaarheid eruit komen. En daarom is het dus juist zo belangrijk. Als we dat van onszelf kunnen accepteren, dan is het ook veel makkelijker om er voor die ander te zijn in een kwetsbare periode.
Dus iedereen zou getraumatiseerd kunnen zijn?
Iedereen zou getraumatiseerd kunnen zijn. Iedereen zou bepaalde gebeurtenissen mee kunnen maken, waardoor ze niet per se misschien getraumatiseerd zijn, maar misschien wel somber worden of angstig. Hè? Iedereen heeft periodes in het leven dat het tegen zit, dat het niet gaat. Hè? Het kan ook zijn dat je iemand verliest. Dan ben je niet getraumatiseerd, maar dan heb je wel heel hard de ander ook nodig.
Zijn er wel eens mensen die zeggen, ik heb iets vreselijks meegemaakt, ik heb er enorm onder te lijden gehad. Ik heb enorm moeten werken om daar bovenop te komen. Maar uiteindelijk heeft het me ook veel opgeleverd.
Ja, dat is wel heel mooi, hè? Dat ook bestaat. Dat mensen zeggen, ik ben anders naar de zin van het leven gaan kijken. Ik ben anders naar relaties gaan kijken. Ik heb mijn leven omgegooid. Ik dacht, door dat wat ik heb meegemaakt, dacht ik, ja, dan zit ik elke dag, werk ik me te pletter om veel geld te verdienen. maar waar gaat het nou eigenlijk echt om? Dat is mijn gezin. Of misschien ik ga wel juist een baan doen waar ik veel meer het gevoel heb dat ik iets voor de ander kan betekenen. Die ervaringen zijn er ook. En ja, dat wordt ook wel posttraumatische groei genoemd. En gelukkig, ondanks als mensen heel veel klachten hebben, dan kunnen ze nog steeds ook die groei ervaren.
Als we het naar een hoger filosofisch plan trekken, dan komt dat wel steeds terug van wat je kan betekenen voor een ander, hoe belangrijk anderen zijn. Dat een deel van de betekenis van het leven echt in anderen zit.
Ja.
Dat is wel iets wat als een rode draad door dit gesprek is gaan lopen.
Ja, je hoort wel dat er steeds meer mensen aan het zoeken zijn naar ook van wat is nou de betekenis van het leven, ook in de maatschappij. Die wat ontkerkelijkt is geraakt. Ik denk van ja, daar zit wel een hele belangrijke bron van zingeving. Van wat betekent je voor de ander? En wat mag de ander ook voor jou betekenen? Het gaat ook over het toelaten van de ander.
Ben je in die zin somber of optimistisch over de samenleving? Als het gaat over individualisering of juist het vinden van gezelschap en collectief?
Dat is een mooie vraag. Wat mijn vak kenmerkt is dat ik zie mensen met hele complexe problematiek. En het mooie daarvan vind ik om te zoeken waar het perspectief zit. En dat lukt me altijd.
Er is altijd perspectief.
Er is altijd perspectief. En ik denk we leren steeds meer vanuit onderzoek over hoe belangrijk die anderen zijn in onze mentale gezondheid. Dus ik hoop dat we die kennis ook gewoon meer gaan inzetten als maatschappij. Ja, want daar zit wel het perspectief, denk ik.
Ook als het niet over trauma gaat.
Ook als het niet over trauma gaat.
Het collectief is uiteindelijk veel belangrijker dan we gedacht hebben misschien wel.
Ja, er komt steeds meer onderzoek op allerlei terreinen. Hè? Als je het hebt over angst, over schizofrenie, op allerlei terreinen. Stoornissen waarvan we ook hebben gedacht dat bijna volledig door het brein verklaard zou worden. En toch zien we dat de sociale omgeving daar een hele grote rol in heeft.
De mens is niet een solitaire diersoort.
Nee.
Uiteindelijk. Maar waar ben je nou nog heel nieuwsgierig naar? Wat is het grote mysterie? Waar zou je nog eens het antwoord op willen weten? Of welk onderzoek kijk je reikhalzend naar uit? Of wat zou nog eens onderzocht moeten worden?
Ja, waar ik zelf erg mee bezig ben, is van hoe praat je hier nou over? Hè? Mensen komen bij mij om te spreken over hun trauma. Maar hoe spreek je nou over pijnlijke gebeurtenissen met je partner, met je kinderen? Hoe doe je dat op een manier die helpend is? Daar ben ik erg nieuwsgierig naar. Ik ben ook nieuwsgierig naar als je dit soort ervaringen meemaakt. Hoe geef je dan thema's als vergeving, verzoening, boosheid, woede. Hoe geef je dat een plek? Dus daar wil ik nog meer mee.
Hoe ga je er eigenlijk om? Welke woorden kies je? In jouw boek zit niet echt een slechterik. Je geeft aan iedereen een perspectief mee.
Mm-hmm.
Er zitten niet echt boemannen in jouw boek.
Nee, maar die zijn er in mijn beleving ook niet. En dat is ook echt wat ik zie als ik een gezin heb in de behandelkamer. Dan zie ik dat iedereen knijter zijn best doet. En daarin vast kan lopen. En dan is zo'n veteraan bijvoorbeeld, heeft woedeuitbarstingen. En dan denk je, dat is echt niet oké, niet fijn. En tegelijkertijd is het ook zo invoelbaar dat het gebeurt. En dan kijk ik naar het kind en dan denk ik, dat je doet ook zo je best om hiermee om te gaan. En partner doet dat. En toch raken ze met elkaar overbelast. Er is geen boeman. Het is iets wat met elkaar ontstaat. Het is iets, hè, een trauma komt van buitenaf. Niemand heeft dat gewild. Iedereen probeert een goede ouder te zijn, een goede partner te zijn. En toch gebeurt het. En ik denk, dan is het dus vooral belangrijk dat je elkaar gaat begrijpen. En dat je vanuit dat begrijpen gaat kijken van hoe kunnen we het samen anders doen. En als je dat samen doet, dan denk ik, dan heb je het belangrijkste al bereikt. Want dan heb je dat isolement doorbroken.
Dat die ander weet van we gaan dit samen doen, je staat er niet alleen voor. En dat die ander jou ook toelaat in dat herstel.
Ja, en dat is dus echt een keus van iedereen. Hè? Want soms zeg je ook, ik doe heel erg mijn best om te steunen, maar ik heb het gevoel dat het niet aankomt. Nee, allebei moet je de keuze maken om het samen te doen.
Heb je al een idee voor het nieuwe boek?
Ja, nou ja, het volgende boek wil ik graag schrijven over hoe ga je dat gesprek over pijnlijke gebeurtenissen aan.
Hoe doe je dat eigenlijk? Welke woorden kies je? Wanneer begin je erover?
Ja, wat is daarin belangrijk? Maar ook hoe luister je daarnaar? En wat zijn misschien ook de grenzen? Waar moet je misschien niet op ingaan? Wat moet je misschien bij een professional laten? Dat, ja.
Spannend. Dankjewel dat je te gast wilde zijn. En heel veel succes met het schrijven en alle therapie. Dankjewel.
Dank voor dit gesprek.
En zo zijn we aan het einde gekomen van dit uur. Volgende week is er weer een uur. Het uur wordt gemaakt door Mira Zeehandelaar. Productie en techniek Celine Cornelis. En mijn naam is Pieter van der Wielen. Tot volgende week.
Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.